Ik wil heel graag met u verder gaan met de jaartekst en het jaarthema. En ik zal de eerste minuten van deze prediking ga ik even terugkijken op de laatste twee preken die ik gehouden heb over de heilige levenswandel en twee wegen die daar naartoe gaan en het kenmerk daarvan en dan over de heiligheid van God. En de komende vijf preken, ik zal veel met u nadenken, vijf zondagen. Alleen één zondag is die onderbroken door de gemeentedag. Maar dan zal ik vijf keer achter elkaar spreken over hoe een heilige levenswandel in te richten. En ik hoop eigenlijk heel erg dat die op uw fundamenten gaat schudden. En dat het u diep zal raken en u zelf zal toetsen. Want ik heb, voordat ik deze preek, toen ik deze preek klaar had, toen heb ik een gebed erop boven geschreven. En dat wil ik u weer voorlezen en dan zal ik zo samen met u bidden. Heer, we beginnen nu met de praktische invulling van een heilige levenswandel. Hoe ziet dat eruit? O Heer, laat het geen lessen worden over heilige levenswandel dat we als gemeente uitmunten in het uitleggen wat een heilige levenswandel is. Maar laat het zo zijn dat ieder van ons mag groeien in deze wandel met U en dat dit zichtbaar wordt in ons leven. Zichtbaar in de relatie met U en als we alleengaand zijn, als we getrouwd zijn, kinderen, familie, vrienden, collega's en gemeenteleden dat mogen zien. Dat we meer en meer in onze wandel op uw zoon gaan lijken. Vader, het gebed schrijf ik op donderdagmorgen. En ik wil u zo danken en bidden dat u de komende weken met ons op pad gaat. Ik wil u zo vragen, Heer, want het kan eigenlijk niet gebeuren door woorden alleen. Het kan alleen gebeuren in ons leven als de Heilige Geest over ons komt en dat we hier met een verwachting zitten en willen luisteren wat U tot ons te zeggen heeft. Ik ben ook niet gekomen, Vader, om naar mijn eigen woorden te luisteren, om mijn eigen preek te houden. Ik ben hier omdat ik zo'n intense hunkering heb om voor Uw aangezicht te spreken en dat mensen mogen meeluisteren, maar dat U door deze woorden heen en door uw woord heen ons aanraakt. Zodat er een opwekking komt in ons eigen leven, in ons persoonlijk leven met u. Dat is zo mijn gebed. En dat bid ik u zo in Jezus' naam. Amen. 1 Petrus 1, vers 13 tot en met 16. Daar zijn we eigenlijk al een paar weken, of eigenlijk vanaf het jaar, zo mee bezig. Laat die tekst maar zien, Melissa. En er staat, omgord u daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen, niet gelijkvormig aan de begeerten die al vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar, zoals Hij die u geroepen heeft, en dat is onze jaartekst, maar, zoals Hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook zelf heilig in uw levenswandel. Want, dat is de reden waarom dat de God ons zo geroepen heeft in die heilige levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Ik wil eerst met u terugkijken op de laatste twee preken. Waarom doe ik dat? Omdat daar fundamenteel iets is gelegd, een fundament is gelegd. En dat zal ik regelmatig misschien wel op andere manieren herhalen. Omdat als je dat niet goed gelegd hebt en je gaat dan spreken over de praktische invulling, dan liggen er enorme grote gevaren op de loer. Het is namelijk zo dat ik heb de eerste keer dat ik met u daarover nagedacht heb, 3 weken geleden, heb ik u uitgelegd dat de hoop die er is en in die heilige levenswandel is, moet gericht zijn op de genade. We hebben toen nagedacht namelijk omdat er 2 manieren zijn om die heiliging in uzelf te bewerken. De eerste manier is de weg van religie. Laat die maar even zien. De weg van religie. Waarmee bedoeld wordt de weg van morele inspanningen. Weet je, daar heeft Marcus gaf dat net ook aan. In de Bijbel wordt heel veel gesproken. In bijna alle gelijkenissen gaat het over een christen en een naamchristen. Vaak wordt dat niet onderscheiden. Maar er wordt in de Bijbel veel gesproken over naamchristenen. En iemand die... ik wil eigenlijk heel erg graag nu al zeggen van... De dingen die ik ga neerleggen in deze komende vijf weken... is dat er een toets is voor u. Dat u zelf kunt gaan toetsen. U moet niet achterover gaan liggen en zeggen... nou, dat gaat dus niet over mij. Want het is de vraag of het niet over u gaat... als het gaat over naamchristenen. Want de eerste weg die eigenlijk gedaan wordt... is een morele inspanning. Met het gevolg dat je ook die heiliging... die wil je bereiken door moreel je in te spannen. De tweede weg is de weg van het evangelie. Wat we daarmee bedoelen, dat is eigenlijk beschreven in deze tekst... dat we hopen op de genade. Dat die genade komt door openbaring van Jezus Christus. En er bestaat een enorme kloof over die visie waarom God ons accepteert. Of God ons accepteert op onze eigen prestatie, of wat heeft Jezus gedaan. Wie die religie werkt met de volgende principes. Ik gehoorzaam en daarom word ik door God geaccepteerd. En soms gebeurt me dat zelf. Soms gebeurt me dat zelf dat ik denk, ik doe iets of ik ga iets doen, dan zal ik God een plezier mee doen. En misschien, en zo heb ik vaker met anderen ook gesproken, ik weet nog heel goed op een gegeven moment dat iemand echt voor een bekering stond en die wilde ruilhandel gaan oprichten. Die ging ruilen met God. Als ik dit doe, dan doet hij dit voor mij. En als ik dat doe, dan doet hij dit voor mij. Die ging, in plaats dat hij dus zeg maar, zich volkomen in de handen van God gaf, ging hij een ruilhandel opzetten. En dat we liefde willen verdienen. Dat we er recht op hebben. Want het is zo moeilijk om vanuit de genade te leven. Het evangelie dat werkt volgens het volgende principe. Ik word door God geaccepteerd door wat Christus heeft gedaan en daarom gehoorzaam ik. Dat is een heel ander principe. En het belangrijke is dat twee mensen kunnen hier in de samenkomst zitten naast elkaar. En ze doen allemaal hetzelfde. Ze bidden, ze geven hun tiende, ze vasten, ze komen trouw naar de dienst... Ze willen trouw zijn in alles wat ze doen. En toch is het motief anders. De een doet het volgens de weg van de religie. En de ander die doet het volgens de weg van de genade. En het typische is dat het heel kort bij ligt. Dat hij op die weg switcht. U begint op een goede manier. En u eindigt op een verkeerde manier. En dat is eigenlijk waar de eerste preek over ging. En dat is zo ontzettend belangrijk, omdat als ik dadelijk over die heilige levenswandel ga spreken, hoe dat gebeurt. En u gaat het via de weg van de religie proberen te verbrengen, zal het een grote frustratie voor u worden. De tweede preek die ging eigenlijk over de reden dat we een heilige levenswandel willen hebben. De reden was, en die staat in die tekst geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Als de heiligheid van God zich openbaart, dan zien we in Job, Jesaja, in Johannes, op Patmos en ook bij Mozes, dat ze terugdeinzen. Er komt een diepe vrees over iedereen. Heilig is een woord wat Gods ongeschapen en volstrekt onbereikbare majesteit beschrijft, zodat ieder die voor hem komt te staan, weet dat hij niet rein is en dat hij niet heilig is. Hij is de andere en toch dichtbij. Geen mens, maar God, behorende tot een buitengewone categorie. En het bijzondere is dat wel die heiligheid net die heiligheid van God de maatstaf is voor ons als mensen. En dat we als die heiligheid geopenbaard wordt, dat die heiligheid onze onreinheid en onze onheiligheid openbaart en dat we eigenlijk uitroepen zoals Jesaja uitroept. Wee mij, want ik verga, ik ben immers een man van onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Dat was de tweede preek. En nu gaan we verder. Ik ga de komende weken met u, op grond van deze twee fundamentele zaken, met u nadenken over een heilige levenswandel. Wat zijn de kenmerken van een heilige levenswandel? En die kenmerken die ik u laat zien, dat is een toets. Dat worden persoonlijke toetsen. Wat zijn de kenmerken eigenlijk van een wedergeboren mens? Met andere woorden, waar ik de komende 5 weken over ga spreken, dat is een toets voor u persoonlijk of u wederom geboren bent. Ik zeg dat nog eens, het is een toets voor u persoonlijk dat u kunt toetsen of u wedergeboren bent. En ik hoop dat u nu op het puntje van uw stoel gaat zitten. Want dat is de belangrijkste toets die een mens eigenlijk in zijn leven kan maken. Dat je een kind van God bent, want de Bijbel, en dat is niet zomaar iets wat ik zeg, de Bijbel roept ons op om ons te toetsen. 2 Korinthe 13 vers 5 zegt, onderzoek uzelf, of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enige wijze verwerpelijk bent. En belangrijk is dat u beseft en begrijpt dat deze brief aan de Korintiërs, die wordt niet naar de wereld gestuurd. Dat wordt niet naar, zeg maar, iemand gestuurd die niet in de kerk is en niet iemand die denkt dat hij een gelovige is. Dat wordt gestuurd aan een gemeente waar heel veel bonje is, waar heel veel vleeselijkheid is, waar veel zonde is, openbaar geworden. En nu schrijft Paulus de tweede brief en zegt, toets jezelf. En weet u van uzelf dat Christus in u is. De Efezebrief, prachtige brief. Een indrukwekkende brief waar heel veel van die kostbaarheden van God geschreven staat. Een gemeente die ontzettend in diepte is gegroeid. Wat schrijft in die brief, wat staat er? Wat wordt er aan deze gelovigen geschreven? In Efeze 5, vers 14. Daarom zegt hij, God zegt, ontwaakt u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dat is een tekst geschreven aan de gemeente te Efeze. Dus wat ik daarmee wil aantonen, dat is dat u niet achterover kunt gaan leunen en zeggen van nou, het zal wel niet over mij gaan. Het gaat wel over die en die, want soms dan luisteren we met de oren van, oh, ik ben blij dat die er is. Want ik had hem dat eigenlijk persoonlijk nooit zo durven te zeggen, maar nu hoorde je het van iemand anders. Het is belangrijk dat hij luistert voor jezelf. En wat ik daarmee niet wil overbrengen, zo dadelijk ga ik eerst de kenmerk noemen, is dat hij een perfect leven moet leiden. Als je wederom geboren bent. Natuurlijk is het een strijd, een heiligingsproces. Maar het gaat er mij eigenlijk om dat u toetst waarop u uw behoudenis heeft gebaseerd. En ik ben tegengekomen in die jaren dat ik, zeg maar, voorganger mag zijn. Ik ben tegengekomen dat mensen leefden op het geloof van hun ouders. Dat ze de zegen hadden van hun ouders. En die zegen droegen ze mee in hun leven. Omdat ze vanuit het ouderlijk huis geleerd kregen wie Jezus was. En wat hij deed. En wat het betekende om dat hij aan het kruis was gegaan. En ze hadden geleerd de juiste antwoorden op de vragen die gesteld worden. Of is het uw geloof gebaseerd op een zondagsgebed? Dat u zegt, toen en toen. Alles wat ik u noem, zijn alles praktijkvoorbeelden die ik zelf heb meegemaakt. Dat ik iemand tegenover me had en dan zei hij, waarop is je geloof gebaseerd? Waarop is je wedergeboorte gebaseerd? En dan zei hij, toen en toen, met de tienerjaren, toen heb ik een zondagsgebed gebeden. De dominee of de voorganger of degene die het evangelie had uitgelegd, die had het uitgelegd en die zei, bid me na als je wil, tot Christus wil komen. En dan gaf hij een zondagsgebed. En dat was dat was de basis van zijn behoudenis. En als ik dan vroeg, vertel eens iets over je leven, dan was het één grote mesthoop. Of is het zo dat je een emotionele beslissing hebt genomen, ooit eens? Weet je, God is zo genadig dat hij ook de gebeden, ik heb dat in die avondmaalsbrief die ik heb gestuurd, Psalm 107 gaat erover, dat God de gebeden van ongelovigen beantwoordt. Voor iedereen gaat de zon op, voor degene die gelooft of niet gelooft. En God beantwoordt ook de gebeden van sommige mensen die niet in hem geloven. Die roepen in een nood. En dan kan het zijn dat je zo emotioneel wordt aangesproken, dat je op dat moment denkt, en zeg maar, als je dan teruggaat naar je behoudenis, dan is dat emotionele moment, dat is bepalend geweest voor jouw behoudenis. En ik ga met u kenmerken bekijken, dat u gaat zien, waaraan kun je nu toetsen dat een wedergeboorte is geweest. Het is dus een geweldige uitdaging deze komende weken. Ik ga zeg maar met u naar maatstaven kijken. Gods woord legt dat heel bondig uit, wat het betekent om wedergeboren te zijn. Een bekering vanuit Gods woord en dat u gaat kijken of dat van u van toepassing is. En ik hoop dat er dan of intense vrede of een intense onrust komt. Een heilige onrust. En dat u, als dat gebeurt, dat u zich niet schaamt, want daar ga ik zo dadelijk over spreken, niet schaamt om in het licht te treden. Wat zijn de kenmerken van een heilige levenswandel? Ik ga één kenmerk met u bespreken. Het zullen er meerdere komen in de komende weken, maar het eerste kenmerk is dat ik die kenmerken ga behandelen uit de eerste Johannesbrief. Want de eerste Johannesbrief die is geschreven om u te toetsen. In Johannes 5, vers 13 zegt, deze dingen heb ik u geschreven aan die gelooft in de naam van Zoon van God, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. De eerste Johannesbrief heeft het doel, er was toen in die tijd een grote dwaling. Mensen die kwamen echt van de weg af en ze waren totaal verwacht. En toen schreef Johannes die brief en hij zei, ik schrijf jullie die brief, zodat je weet het met je verstand, het is zichtbaar en hij gaf ook die kenmerken. En die kenmerken ga ik met u bekijken. Die kenmerken van dat je echt kunt zien dat er een wedergeboorte heeft plaatsgevonden. En het eerste kenmerk wat ik met u naar ga kijken is dat we wandelen, een christen, een wedergeboren mens, wandelt in het licht. 1 Johannes 1, vers 5 tot en met 9. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben, aan u verkondigen. Dat God licht is. En dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als we zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en we toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En ik heb voor mijzelf daarboven geschreven en samengevat, een christen wandelt in Gods openbaring. Het eerste is, God is licht. En hij wil dat u in het licht wandelt. Wat betekent dat nu eigenlijk, wandelen in het licht? Het allereerste is belangrijk dat u beseft, God is licht. Het begint altijd, het hele evangelie, alles wat er verkondigd wordt, begint bij God. God is licht. Hij is de eeuwige, hij is licht. En dat betekent dat hij zichzelf heeft bekendgemaakt. Hij alleen is zuiver, heilig, ongeschapen. Hij is licht en in hem is helemaal geen duisternis. Hij is niet verborgen. Hij heeft zichzelf geopenbaard. Hij heeft zijn wil geopenbaard in zijn Zoon. Zoals zo prachtig beschreven wordt ook in deze eerste Johannesbrief, dat hij ons verstand heeft gegeven de waarachtige te mogen kennen in zijn Zoon. 1 Johannes 15, vers 20. En God is licht, dat verwijst niet alleen naar zijn onberispelijk karakter, maar dat hij zich heeft geopenbaard, zodat we gemeenschap met hem kunnen hebben. Wat is gemeenschap hebben met hem? Gemeenschap hebben betekent heel eenvoudig, u bent een kind geworden. De Vader die zegt, je bent mijn kind en u weet, ik ben zijn kind. En ieder die buiten deze gemeenschap valt, leeft nog in de duisternis, wandelt in de duisternis, is dood door zijn overtredingen en valt onder de toren van God. Wat gebeurt er nu als God licht is en wij in de duisternis wandelen en God zich openbaart? En dit is een heel belangrijk iets. Wat gebeurde er met Jesaja, met Job, met Johannes, met Mozes? En ik hoop en ik bid dat dat met u gebeurt. Het is met mij gebeurd. Dit is wat deze mannen hebben gezien en wat die hebben gedaan, is met mij gebeurd. Ik kan ervan getuigen. Als Jesaja die troon ziet, ik heb daar de vorige keer over gesproken, en hij ziet daar de Heere der Heerscharen op de troon. En hij ziet daar die serafs rondom die troon. En die serafs die zo zich bedekken met de vleugels, omdat ze de heiligheid van God mogen aanschouwen en dat ze zich dan gaan bedekken omdat er iets openbaard wordt. En dat zijn heilige, zondeloze wezens, die serafs. En dan is Jesaja ziet dat. En wat Jesaja dan ziet, zoals ik u dat heb uitgelegd, in Johannes Evangelie staat, hij zag daar de Heer Jezus op zijn troon. Het is Jezus die hij ziet, in al zijn heiligheid. En wat hij dan zegt is, wee mij, want ik verga, want ik ben immers een man met onrijme lippen en woon te midden van een volk met onrijme lippen. En als je in het duisternis wandelt en je komt met Gods licht, met Gods heerlijkheid en Gods heiligheid word je geconfronteerd, gebeurt er twee dingen. Het eerste is, u zult zien dat u schuld hebt. Je hebt schuld. Daar wordt veel over gesproken, dat er schuld is en in die schuld daar is ook vergeving. Daarvoor is Jezus eigenlijk aan het kruis gegaan. We zien dat we schuldig zijn. Daar wil ik het nu niet over hebben. Daar wordt veel over gesproken. Ik wil over iets anders hebben wat heel erg onbelicht wordt. En dat is namelijk, als we met Gods heiligheid geconfronteerd worden, komt er niet alleen schuld, maar komt er ook schaamte. Schaamte. Dat wil ik u heel goed uitleggen, want ik zie vaak dat schaamte de grootste, zeg maar de schuld, die weerhoudt ons, maar de schaamte weerhoudt ons om in het licht te treden. Wat is schuld? Schuld is, ik heb verkeerd gedaan. Dat is schuld. Ik heb iets gedaan wat verkeerd is. Wat is schaamte? Schaamte is, ik ben verkeerd. Ik heb niet alleen iets verkeerd gedaan, maar ik ben verkeerd. Ik leg u dat uit. Als Jesaja zegt, ik ben een man van onrijme lippen En daarom spreek ik onreine woorden. Hij zegt daar, ik ben een man van onreine lippen. Hij zegt niet, ik spreek onreine woorden. Hij zegt, ik ben onrein. Ik ben iemand die onrein is. In die heerlijkheid van God, in die heiligheid van God getreden, zie ik dat ik schaam me. Dat is schuld, maar ik schaam me, want ik ben verkeerd. Ik spreek verkeerd. En dat is het allermoeilijkste in het evangelie. Als u in het licht komt, dan schaamt u zich. En dat is zo ontzettend essentieel om dat goed uit te leggen. Als Adam en Eva, als die de eerste zonde hebben gedaan, wat doen ze dan? Ze gaan zich verbergen in de bosjes. En ze verbergen zich omdat er diepe schaamte is gekomen in het leven. Ze bekleden zichzelf met bladeren. En dan durven ze op het moment dat God licht, heilig, als ze zich dan verbergen voor de schaamte en de schuld, maar de schaamte die er is, dat durven ze niet in het licht te komen. Ze zeggen, God roept hem, Adam, waar ben je? Waar ben je? Hij heeft zich verborgen. Hij is naakt. Ze willen niet in het licht. En schamen betekent niet alleen, ik heb iets verkeerd gedaan, maar we zijn verkeerd. Als Mozes bij de braamstruik is, dan komt hij in de heiligheid van God. En God vraagt Mozes om, hij roept hem om het volk uit Egypte te leiden. En weet u wat de eerste reactie is van Mozes? Het allereerste wat hij zegt is niet, Heer, ik kan dat niet. Nee, hij zegt, wie ben ik dat zou doen? Wie ben ik? Er is een enorme identiteitscrisis komt er als hij in het licht van God, in die braamstruik, ziet. Dat is een prachtig beeld wat God eigenlijk laat zien. Eerst was het zo dat Mozes, 40 jaar was hij toen in Egypte. En toen sloeg hij iemand dood. Want hij wist, ik ben geroepen. Maar dat was uit eigen kracht. En wat God dan in die braamstruik laat zien is, Mozes, jouw kracht, die verteerde je. Maar nu ziet hij een braamstruik, die verteert niet. Het vuur is er, maar die braamstruik verteert niet. En God laat hem zien, als ik in je ben, als ik in je kom, dat is een gigantische kracht, maar die zal je niet verteren. Je zult je identiteit vinden in mij. En wat hij daar zegt is, hij zegt, wie ben ik? Denkend aan alles wat hij heeft gedaan. Denkend aan dat hij al 40 jaar achter de schapen loopt. En denkend dat hij geroepen zou zijn geweest toen al. En dat hij het helemaal heeft vergooid, denkt hij. En wat hij daarmee zegt is, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet waardevol. Ik ben slecht. Ik ben schuldig. Hij schaamt zich. Als David, een ander voorbeeld, als laatste. Als David zijn zonde beleidt, was prachtig dat Boudewijn dit zo aanhaalde. Als Psalm 51. Dan beleidt hij eerst schuld. Hij beleidt wat hij verkeerd heeft gedaan. Hij zegt, ik ken mijn overtredingen. Ik heb kwaad gedaan. Ik heb gezondigd. En dan komt er in die psalm, komt die schaamte. Die schaamte, dat is schuld. Wat hij beleidt, dat is zijn schuld. Maar de schaamte is dat hij zegt, ik ben in ongerechtigheid geboren. Hij staat voor Gods aangezicht en hij zegt, ik heb niet alleen verkeerd gedaan, maar ik ben verkeerd. Ik ben verkeerd. Misschien nog nooit gehoord dat u verkeerd bent. Want de evangelie wordt meestal op een andere manier verkondigd. Dat we tegen elkaar zeggen, je bent waardevol, je bent goed, je bent kostbaar, ik kom zo dadelijk terug, heeft allemaal zijn waarde. Maar het heeft pas zijn waarde als je weet dat je verkeerd bent. Dat heeft pas zijn waarde als je niet alleen denkt, ik doe verkeerd, maar dat je ook verkeerd eigenlijk bent. En iemand die in wedergeboorte komt, komt het licht. En ik schaam me. En eigenlijk wordt ons voorgehouden soms, het is nog niet zo slecht met jou. En waarom denken we dat? Omdat er wel altijd iemand te vinden is die nog veel slechter is als ons. Zo gaat het toch? Als je denkt van, oh, eigenlijk, ja, maar goed, zo slecht is het toch nog niet. En dan denken we ook aan de goede dingen die we doen. Dat we zeggen, we doen toch goed, zo slecht hoeven we toch niet te zijn. En die sluier die wordt eigenlijk door de Heere Jezus weggetrokken. Want die zegt, als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven. Het is natuurlijk zo dat slechte mensen kunnen goede gaven doen. Dat staat boven kijf. Dat is juist. Maar dat betekent niet dat iemand die goede gaven doet, dat die van nature goed is. En het belangrijkste is dat ieder die zijn leven wil behouden, of die nu een goed of slecht zelfbeeld heeft, het is altijd, eigenlijk zie ik hetzelfde, mensen die met grote problemen te kampen hebben en die het evangelie uitlegt. Wat willen die? Die willen zichzelf niet kwijt, die willen de problemen opgelost krijgen. En iemand die een goed zelfbeeld heeft en die dan het evangelie uitgelegd krijgt, die wil eigenlijk zichzelf niet kwijt, maar die wil gelukkiger worden, want hij is tevreden met zichzelf. En dat is nu net de crux van het evangelie. Dat is nu de crux waar ik op kom. Dat is eigenlijk, en daarom is het ook zo'n confrontatie misschien voor u, dat is nu net waar het om het evangelie om gaat. Namelijk dat Jezus zegt, want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Dat is de kern van de kwestie, dat hij datgene wat hij zelf wil behouden, dat hij dat net kwijt moet. En u schaamt zich om dat in het licht te brengen. En dat is een enorme strijd tussen licht en duisternis. Ik zie die strijd, zeg maar, om me heen. Dat we ons schamen en zeggen, oh God, ik kan toch niet zo voor u komen. Ik ben toch eigenlijk toch een beetje goed. Ik kom wel bij u, maar dan leg ik u uit dat het nog niet zo slecht met mij gesteld is. Want dat en dat heb ik gedaan en zus heb ik gedaan. En als ik naar die anderen kijk, die zijn toch veel slechter. En dan gaan we het vergelijken. En de roepstem van God, die fluisterende stem van God, die gaat, die lokkende liefdesstem van God, die zegt, kom bij me. Je bent slecht, je doet slecht, maar ik ben de ik ben. Ik geef je nieuw leven. Ik geef je nieuw hart, zodat je motieven goed zijn. Dat je daden in overeenkomstig zijn met mijn karakter. Ik geef je nieuwe geest, zodat je vernieuwd kunt gaan denken. Ik geef je verdriet over de zonde. Ik geef je verdriet over jouw zonde. Ik geef je verdriet over de zonde die je om je heen ziet. Maar ik geef je de trooster, zodat je dat kunt handelen. En dat is wedergeboorte. Dat je zegt, ik kom in het licht. En Heer, ik zie in het licht. Ik heb alleen niet verkeerde dingen gedaan, maar ik ben verkeerd. En als u uw leven niet verliest, zal u altijd met schuldgevoelens te kampen hebben. Want schuldgevoelens komen uit schaamte. Normaal gesproken is het zo, schuldgevoelens komen voort uit schuld. Het is goed dat mensen zich schuldig voelen als er schuld is. Er zijn ook mensen die voelen zich schuldig en er is geen schuld. Dan kom je er sowieso niet uit. Dan dus steeds schuldgevoelens heeft, ga ik dieper graven en waar ligt dan de schuld? En als er schuldgevoelens zijn en er is schuld en je beleidt dat, daar ga ik volgende week over spreken, het beleiden van zonde als tweede kenmerk. Maar je beleidt je zonde, dan wordt die schuld afgenomen door Christus. En dan ben je je schuldgevoelens kwijt. Maar het probleem is, bij schaamte zijn ook schuldgevoelens. En je komt er niet vanaf als je er niet in het licht treedt. Je komt er niet vanaf, omdat je schaamt je en dan zie je eigenlijk hetzelfde patroon wat Adam en Eva doen. Dan ga je zelf dingen doen, je gaat jezelf bekleden. En je gaat de pijn verdoven. En je gaat het probleem niet oplossen, maar je gaat het camoufleren. Want er is bloed nodig om die schaamte te overwinnen. En je moet goed licht krijgen op de status van niet waardevol en niet goed en daarom ook niet goed doen. Maar dat je een nieuw hart nodig hebt, een nieuwe geest nodig hebt. En dat je in Christus gaat zien, in Christus ga je zien, ik ben wel waardevol. Ik ben in Christus wel goed. In Christus doe ik goed. In Christus ben ik vrij. Ik ben niet meer schuldig en ik schaam me niet meer. Ik laat die drie stellingen zien. En dat is ook een beetje zo het afronden van de preek. De eerste stelling is, je hebt een hoge waarde als kroon van de schepping. Als beelddrager van God. Als ik daar alles op focus. Het is waar. 100% waar. Je kunt het onderschrijven. Zo staat het in de Bijbel. Je hebt een hoge waarde als kroon van de schepping. En beelddrager van God. Als je op die manier het evangelie verkondigt, dan is het eigenlijk absoluut niet meer noodzakelijk dat je je bekeert. Want je bent goed. En je doet goed. Maar het tweede wat ook waar is, is... Je bent diep gevallen, diep aangetast door de zonde, waardeloos voor Gods koninkrijk. Totaal waardeloos. Je bent niet goed en je doet niet goed. Daarom. Het punt is dat we niet zondigen, we zondigen omdat we zondig zijn. Begrijpt u? We zondigen omdat we zondig zijn. Omdat ik een zonder ben, zondig ik. Is een gevolg. En de derde is, je wordt en bent in Christus een nieuwe schepping, hersteld en bezig hersteld te worden tot bruikbaarheid voor Gods heerlijkheid. En als je die drie stellingen allemaal ziet, als je die waarheden die in de Bijbel staan ziet, dan pas durf je in het licht te komen. Dan pas. Dan kun je die schaamte overwinnen en zegt, Heer, hier ben ik, zoals ik ben. Niet goed, slecht. Ik ben verdorven. Ik heb u niet op de eerste plaats gezet. Ik heb mijn eigen leven geleefd. Maar nu kom ik in het licht. En ik schaam me niet. Want u maakt van mij een nieuw leven. U geeft me een nieuw hart, een nieuwe geest. Gewoon een indrukwekkend verhaal. Van een van onze kinderen. Het heeft me erg gegrepen. Ze waren bij een schaapskooi met hun kinderen. En dan maakten ze de geboorte mee van een lammetje. En van één lammetje was de moeder overleden. En wat werd er gedaan? Het lammetje waarvan de moeder overleden was, werd met het bloed van een andere moeder, die ook net bevallen was, ingesmeerd. De moeder rookte eraan en toen mocht het lammetje bij haar drinken. Het lammetje was gered. Ik vind het zo bijzonder. Ik wist dat niet, dat dat op die manier ging. Dat het lammetje werd ingesmeerd met het bloed en werd bedekt en kreeg de geur. Zo krijgen wij de geur van Christus. We krijgen de geur, we zijn een geur van Jezus. Als God komt naar u toe, dan is die geur van hem, van de geslachten, die is over u. En dan bent u een kind geworden. U mag bij hem komen. Je kunt pas wandelen in het licht als je dus bedekt bent met het bloed van Christus. Wandelen in de tegenwoordigheid is een voortdurend wandelen. Dat hij overeenkomstig Gods karakter eigenlijk leeft. Er is een zichtbaar verschil tussen een ongelovige en een gelovige. En je moet je echt zorgen maken als je eigenlijk kijkt naar je leven en je ziet eigenlijk dat het steeds in tegenspraak is met Gods woord. En kom niet met een vleeselijke christen, die bestaat niet. Een vleeselijke christen bestaat niet. Dat is iets wat een verhaaltje eigenlijk, wat in de wereld is gekomen, weet niet waardoor, om ons allemaal te verontschuldigen wat er allemaal gebeurt. Maar het bestaat niet in de Bijbel. Je bent wederom geboren of je bent het niet. En dan is het natuurlijk zo dat als je jezelf onderzoekt, dan moet je dat niet aan een één moment eigenlijk vastmaken. Je gaat terug naar je bekering. Je moet iets op een volgende manier toetsen. Weet je, op het moment, als je op het verkeerde moment van mij een foto maakt, stel dat ik in een morele zonde val en u maakt er een foto van en u neemt dat als bewijs dat ik niet wederom geboren ben, dat is natuurlijk onzinnig. U moet u niet op één daad met een foto gaan beoordelen. Waar het op neerkomt is, ik moet niet een foto maken van een leven, ik moet een film maken van een leven. En in die film moet ik zien dat er genoeg bewijs is, dat als ik voor de rechtbank kom en ik laat die film zien, dan is er genoeg bewijs. En kan ik op die rechtbank kan ik getuigen, dit is een christen. Hij is gegroeid, hij valt soms terug, maar hij is gegroeid in zijn heiligheid. En als u een bekering hebt meegemaakt, als het ware, wat niet op het juiste fundament is, en u maakt dan een film van uw leven, en u vertelt dat, en u wilt dan toch nog zeggen dat dat die film gewoon niet klopt. Het klopt gewoon niet. Dan heeft hij het verkeerde fundament. Dan is het ontzettend belangrijk dat die levensstijl een groeiende gelijkvormigheid gaat zien met de Zoon van God. Dat hij overeenkomstig het karakter van hem wil leven. En zoals gezegd, het moet niet een foto zijn en je daarop afrekenen. Maar als je teruggaat op je leven en je gaat kijken vanaf mijn bekering, vanaf het moment dat ik Christus heb leren kennen, wat is er dan in mijn leven gebeurd? En dan zie je wat God wil doen in je leven. Dan ziet hij of hij het eerste kenmerk met u meedraagt. En dat is dat hij wandelt in het licht. Dat hij de schuld heeft overwonnen en dat hij de schaamte heeft overwonnen. Daarom staat er ook bij deze tekst direct, en daar gaan we volgende week op verder, en als we in het licht wandelen, dat hij onze zonden vergeeft. Dat is direct daaraan verbonden. Direct. Als hij in het licht wandelt, zul je zien, o God, u gaat met mij dat proces aan. Maar ik zie wie ik ben in het licht van uw heiligheid. En dan is het zo indrukwekkend dat God komt en hij besmeurt u met bloed. En hij zegt, ik ruik mijn zoon. Ik ruik mijn zoon. Je bent een kind van mij. Ik hoop, en daar sluit ik me af, en ik bid, dat als u schaamte kent, niet alleen schuld, maar schaamte, dat u dat overwint. Dat u zegt, Heer, hier ben ik. Niet half, maar hier ben ik. Laten we zo even stil zijn. Heer, u weet wat er gaande is in de harten nu. U weet welke strijd dat sommigen misschien voeren. Ik wil u zo danken dat we ons mogen toetsen en dat we die vreugde mogen kennen. Dat we echt mogen beseffen, ik ben een kind van u. Ik was gevallen, ik was gebroken, ik schaamde me voor mezelf en voor me doen. Maar in uw Zoon, o Heer, u lokt ons met uw liefdestem. Zo doet u dat nu ook, vanmorgen. Dat we gelokt worden. Ik bid zo, Heer. Dat is ook echt de last om mijn ziel. Om jaren te preken. En dan te zien straks dat niet iedereen bij u is. En jaren met ons is opgetrokken. O Heer, u weet waar, hoe ik daarmee strijd. En ik ben ook zo dankbaar dat u niet de verantwoordelijkheid op de prediker hebt gelegd. De verantwoordelijkheid die wij hebben is het evangelie in rechte voeren te verkondigen. En ik ben zo dankbaar dat die Heilige Geest het is. Dat we een oproep mogen doen. En dat u mensen bedouwt. Wil die zo werken in de komende weken. Dat er een echte opwekking komt. Op persoonlijk gebied. Dat bidden we u zo. In de naam van uw Zoon Jezus. Hem komt toe. Alle eer en glorie. Amen.